BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
Je kunt je bijna niet voorstellen dat zo'n vrouw dan op een gegeven moment denkt... nou ja, weet je, het is nu klaar. En misschien omdat hij een borreltje te veel had gedronken... dat je op een gegeven moment in de keuken staat, een soepje aan het opwarmen bent. Je ziet dat mes en je denkt, ja, nou ja, ik steek hem neer.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me als gebruikelijk advocaat Christian Vlokstra. Welkom Chris.
Dankjewel Wouter.
Eerst kort de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane strafzaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, heb jij bejaarde cliënten?
Nou, niet op dit moment, maar ik heb in het begin van mijn advocaatcarrière, toen ik nog in Almere werkte,
ja,
een keer een strafzaak gehad voor de rechtbank Lelystad, wat toen nog was, van de zogenaamde drugsopa en drugsoma. En dat waren bejaard. Die mensen waren volgens mij eind 60, begin 70.
Ja.
En die man die was ooit chef-kok geweest ergens.
En die hadden het over een andere boeg gegooid.
Nou ja, die waren na hun pensioen en hadden we financiële problemen gehad. Die waren vanuit huis, gingen ze partydrugs verhandelen.
Ja.
Met name ecstasy, die synthese drugs en ook wel coke. En die werden natuurlijk uiteindelijk weer ze gepakt.
Zoals dat
en
gaat.
En die heb ik toen bijgestaan. Nou, dat was wel fascinerend, hè? Omdat je natuurlijk, je krijgt met allerlei andere vraagstukken te maken.
Ja.
Natuurlijk de meeste mensen die vastzitten, en in een drugszaak zit je meestal vast van deze omvang. Ja, die zijn gewoon, die zijn jonge mensen, hè? 30,
jonge
40,
honden, ja.
20.
Nou ja, ik was vandaag bij een zitting in Amsterdam.
Ja.
En die draaide om een moord op een 23-jarige pakketbezorger. En daar waren twee verdachten. Die hadden deze jongen volgens het Openbaar Ministerie, want er is nog geen uitspraak geweest, maar die hadden hem echt maandenlang geschaduwd met pijlbakens. Maar die werden, de ene verdachte die was 72 en de andere 73. Die kwamen met rollators en rolstoelen kwamen die binnen.
Maar kijk, wat ook leuk is inderdaad, los van zeg maar dat er fysieke ongemakken die je kunt hebben en dat mensen in voorlopig hechtenis zitten, is dat je het levensverhaal van dit soort mensen. Hè, want vaak hebben die mensen, zeg maar, tot dat ze dan in aanraking komen, gewoon een normaal leven geleid.
Hè, of ze zijn heel lang onder de radar gebleven.
Ja, of kijk, je hebt toch ook beroepscriminelen die natuurlijk heel oud worden. Maar
ja,
vaak zijn het ook gewoon mensen die een bepaalde levensloop hebben, die dan opeens op hun late leeftijd in iets heftigs terechtkomen. Ja, dat vind ik altijd ook wel mega interessant.
We gaan naar de zaak van vandaag. Een 89-jarige Amsterdamse vrouw belt op 10 januari 2015 noodnummer 112 met de mededeling dat haar 88-jarige echtgenoot op de grond ligt en niet meer leeft. Tragisch, maar tot zover niets verdacht. Tot de ambulancemedewerkers na hun reanimatiepoging de elektrodeplakkers van de borst van de man trekken en daar een snijwond ontdekken. De bejaarde vrouw wordt verdacht van het doodsteken van haar echtgenoot, met wie ze al 63 jaar getrouwd was.
Sorry.
Bij ons aangeschoven vandaag is de Amsterdamse officier van justitie, Justine Asbroek. Welkom.
Dankjewel.
Nou ja, onze luisteraars kunnen je natuurlijk niet zien, maar je hebt wel een bekend gezicht, want je bent eigenlijk de persofficier van Amsterdam. En je treedt ook op in heel veel bekende zaken. Moet je je daarvoor opgeven om persofficier te worden? Of wordt je gevraagd?
Moet ik even denken hoe dat destijds... Nee, het was een belangstellingsregistratie. Dus geen echte vacature. Maar
dat klinkt
geval...
echt als OM-taal. Zal ik gewoon even gelijk
raadzeggen? Nu al, dat belletje nu al. Op een gegeven moment dan stopt iemand ermee en dan komt er een berichtje op het intranet. Is er iemand die het leuk vindt om te doen?
Ja.
En ik dacht meteen, ja, ik vind het leuk om te doen. En niet zozeer omdat ik per se met mijn kop op tv wilde. Maar omdat ik vond dat wij eigenlijk als OM heel weinig deden aan social media. En ik twitterde al een tijdje. En een aantal collega's van mij ook. En toen dacht ik, nou, misschien is het wel een leuke manier om iets meer uit te leggen wat wij doen bij het OM.
Ja.
En dus als iemand vraagt, is levenslang echt levenslang, dat je dat dan ook gewoon uitlegt. Nou, dat heb ik een tijdje gedaan. Ik ben overigens alweer van Twitter af, want echt, mijn leven is zoveel beter sinds ik van Twitter af ben.
Hoor je dat, Chris?
Ja, nee, maar dat is toch zo. Dat hoor ik van heel veel mensen.
Ik kijk ook niet meer op Twitter. Voorheen was ik nog een leecher, hè, dat je lekker kijkt en gluurt bij de buren, maar dat doe ik niet meer. Maar ik ben nu volgens mij 6 jaar persofficier.
En wat is nou je nou het meest bijgebleven in al die jaren?
Qua zaken bedoel je? Ja, nou, het Holleder-proces natuurlijk, vanwege de omvang. Waren volgens mij 53 zittingsdagen.
Mediacircus, waar je u tegen zegt.
Ja, en ook wel bijzonder dat wij bijvoorbeeld in die zaak om 5:30 's ochtends kreeg volgens mij een appje van de persvoorlichter dat Astrid Holleder met een boek was gekomen. En dat dat die ochtend uitkwam, waar wij helemaal niks van wisten. En die moest een uur later op het parket zijn, want om 8:00 stond volgens mij de eerste cameraploeg op de stoep om te vragen of dit een bom onder het proces ging liggen of niet. En de persverlichter heeft volgens mij om 6:00 bij de ACO, die winkel op Schiphol of zo, als eerste open gaat. Gewoon 10 versies gekocht, uitgedeeld. Iedereen moest een hoofdstukje lezen.
En dan het oordeel geven, legt dit een bom onder,
het
proces.
Ja, ja.
Maar mag ik iets vragen, Justine? Want kijk, je zei net van, ik vind het belangrijk om meer te vertellen over het werk van het Openbaar Ministerie. Nou, dat is denk ik ook heel belangrijk. Toevallig afgelopen week, kijk, je hebt bijvoorbeeld de Rotterdamse rechter Jacco Jansen. Hè, en die is best wel nadrukkelijk aanwezig, ook in de media, om uit te leggen wat zijn werk is en wat hij voor ogen heeft en waarom de rechtspraak van belang is. En daar heeft hij net deze week kritiek op gekregen in een onder blad van rechtersblad van een Amsterdamse rechter, dat hij heel ijdel is. Hoe zie jij dat? Zeg maar, waar zit de grens? Wanneer, zeg maar, tot hoe ver gaat dat wat jou betreft? Dat je...
Ja, ik kan natuurlijk niet voor een rechter spreken. Nee, maar ik denk dat voor een rechter wel anders is dan voor een officier of een advocaat. Dat hoe dan ook, dat heb je ook gezien op Twitter. Ja. Dat op een gegeven moment Sylvia Taalman, hoe heet ze ook alweer?
Ja, of een rechter. Ja,
ook een rechter die reageerde met knettergek op een tweet.
Het is
van
heel lastig.
En dat was heel erg lastig, inderdaad. En volgens mij zit ze ook helemaal niet meer op Twitter of andere social media. Ja, ik vind het lastig. Weet je wat het is? Ik denk dat wij ook als OM eigenlijk misschien wel meer naar buiten zouden moeten treden in sommige gevallen.
Dat denk ik eigenlijk ook.
Maar het blijft ook altijd een beetje lastig, ook met wat je wel kunt zeggen, wat je niet kunt zeggen. Wij willen natuurlijk het liefst niet, voordat een zaak in de media verschijnt, eigenlijk daar al over spreken. En je moet gewoon een beetje opletten. Kijk, ik denk voor jou, Chris, dat veel makkelijker is. Je bent advocaat, je kan toch meer roepen. Natuurlijk moet je het overleggen met je cliënt, maar...
Maar jij vertegenwoordigt de staat, in feite.
Ja, maar ik denk wel dat het ingewikkelder is voor rechters en officieren. Dus dat wij toch liever wat terughoudend zijn. Ja. Maar ik zal jouw tip, Wouter, om weer in de media te verschijnen, doorgeven mensen.
Ik denk heel vaak dat het heel belangrijk is dat officieren van justitie in de media komen, omdat heel veel mensen inderdaad gewoon helemaal niet weten wat een officier van justitie eigenlijk doet. Een officier van justitie die leidt natuurlijk het onderzoek. En heel veel mensen denken dan van, nou, ik weet niet wat voor verjaardagsvragen. We hebben hier vaak over verjaardagsvragen. Maar wat voor verjaardagsvragen jij krijgt, maar dat zal echt wel iets in de en veroordeel je dan mensen? Of weet je, mensen hebben vaak helemaal geen idee.
Ik heb me er echt over verbaasd. En ik vind ook dat het echt in het onderwijs aan bod moet komen. Dat echt dat gewoon een vak moet worden. Eigenlijk al op de basisschool.
Recht.
Je recht. Ja, recht en maatschappij, of weet ik veel hoe je het wil noemen.
Ja, staatsrecht, strafrecht, zeker.
Staatsrecht, strafrecht. Ja. Ik kreeg op een gegeven moment gewoon op het schoolplein, gewoon van een hoogopgeleide ouder, vraag, wat doe jij eigenlijk? Ik zei, nou, een officier van justitie. Oh, wat leuk. Doe jij dan civiel of straf? Ik keek natuurlijk een beetje van strafrecht, want civiel recht is wat anders. Officieren doen per definitie strafrecht.
Mag ik jou eens vragen? Even Wouter, sorry, het is een beetje raar in dit programma. Maar kijk, jij zei net tegen Justine van ik vind dat het Openbaar Ministerie ook te weinig, zeg maar, soms in de media naar voren komt. Terwijl ik eigenlijk wel vind dat OM best wel vaak in de media is. Hè, en ook haar eigen kanalen heeft, via Twitter of filmpjes of wat dan ook. Wat zijn dan dingen waarvan jij denkt, daar zou het OM meer naar voren moeten treden?
Nou ja, als je stel een eis. En ik snap ook dat je als OM zegt, nou, we moeten een beetje magistratelijk blijven. Dus we kunnen niet al te ver voor de strafzaak uitlopen.
Ja, voor de troep uitlopen.
Maar als er een eis is geformuleerd en dat er dan 's avonds wordt aangeschoven in de talkshow, dat gebeurt nu al wel.
Ja.
Maar het is vaak toch wel een beetje een uitzondering. Het is niet. En ik denk van je zegt namens de staat hoe lang iemand, wat voor straf iemand moet krijgen. Ja. Dan is het misschien toch zinnig om dat even toe te lichten op televisie. Ja.
Ik heb er dus altijd een beetje moeite mee. Ik weet welke zaak het recent was, ben ik even kwijt. Op het moment dat, zeg maar, het Openbaar Ministerie die reeks doorhoudt. En voordat er dan het vonnis gewezen wordt, dat, zeg maar, een hoofdofficier dan aanschuift bij Op1 of bij zo'n talkshow. En dan, zeg maar.
Omdat de advocaten dan nog niks hebben kunnen zeggen.
Los van de advocaten. Want de advocaten hebben op zichzelf altijd wel voldoende tijd en ruimte.
Gewoon tijdens proforma zittingen toch gewoon.
Nee, daarom. Maar het is meer, zeg maar, in de verhouding met de rechter. Kijk, je moet je niet realiseren. Het Openbaar Ministerie is, zeg maar, in het Nederlands systeem magistratelijk. Is onderdeel van de rechterlijke macht ook. He, dus dat in die zin, als jij daar een eis neer neerlegt. Hè, en je hebt daar een onderbouwd verhaal. De media kan daar verslag van doen. En dan is het vervolgens eigenlijk aan de rechter om daar een oordeel over te vellen. En als je dan... Ik weet hoe jij er naar kijkt, hoor, Justine. Op het moment dat je dan al voor dat vonnis bij Op 1 gaat zitten... en nog eens een keer dat recitoor, zeg maar, in, voor het complete publiek... nog eens een keer nader gaat duiden. Dat, kijk, weet niet.
Ja, doen we niet heel vaak.
Nee, dat gebeurt niet heel vaak.
Ik denk
ook
dat we niet heel vaak aanschuiven bij...
Maar Wouter zegt eigenlijk, dat zou meer moeten gebeuren. Ja. Wat, hoe kijk je daarnaar?
Nou, dat weet ik niet. Ik vind wel goed dat wij onze eis... niet alleen formuleren, maar ook uitleggen aan de maatschappij... Hè, waarom we iets hebben geëist. Ik ben overigens altijd heel voorzichtig met mijn bewoordingen. Ik zeg altijd, hij wordt verweten, hij wordt van beschuldigd. Ja. Ik heb ook wel eens gehoord dat de persofficieren waren die gewoon echt zeiden... ja, hij heeft dit of dat gedaan. Ja. Dus ik ben echt wel voorzichtig daarmee.
Het is een monster.
Ja. Precies, het is een monster.
Ja. Lachendaad.
Dus ik ben daar wel heel voorzichtig. En ik vind ook, want ik krijg bijvoorbeeld ook heel vaak de vraag... of waarom het erg is dat de verdachte er bijvoorbeeld niet is. Dan zeg ik altijd, het is zijn recht om niet te verschijnen. Hè? En als hij niet wil komen, dan komt hij niet. En als de rechter er anders over denkt, nou ja, dan kan hij altijd nog komen... Maar ik weet niet zozeer of wij nou elke keer in een talkshow zouden moeten gaan zitten. Dat zou ik dan eerder doen op het moment dat er een onderroepelijke uitspraak ligt. Of in ieder geval nadat de rechter vonnis heeft gewezen. Misschien in eerste aanleg.
Ja,
maar
gevoelig, hè?
Daarvoor, ja.
Ik voel het al gelijk. En dan denk ik met mijn mediahartje, denk ik gelijk, ja... Dan wordt het mosterd na de maaltijd. Wie zit daar dan nog op te wachten? Ja. Snap je? Dat is, dat, maar ja, goed. Het is...
Maar het is inherent een beetje aan het systeem, denk ik.
Kijk, op of je moet echt... allebei de partijen dan aan tafel
hebben.
Ja,
prima.
Dat je zegt van, jullie als OM kunnen je oordeel over de zaak geven... en er zit een advocaat die er ook wat over
gaat
zeggen.
Gaan we het nog een keertje overdoen.
Gaan we hier inderdaad nog een keer doen.
Sla je misschien wel de spijker op zijn kop. Dit hoort natuurlijk in de rechtszaal te gebeuren.
Daar ben ik het natuurlijk roerend mee eens. Maar aan de andere kant denk ik toch ook dat... we in deze mediatijden leven waarbij niet iedereen altijd alles volgt. En dat die media ook zo'n onderdeel inmiddels is geworden van de maatschappij. Dat misschien het Openbaar Ministerie daar nog wat meer onderdeel van moet zijn.
Maar het is een proces. Dat zie je bijvoorbeeld aan het feit dat Jacco Jansen heel nadrukkelijk naar voren treedt.
Ja.
En dan wordt het meteen door een rechter in Amsterdam wordt op de vingers getikt. Dus het is ook zo binnen zo'n organisatie... als OM of als rechtspraak, is het niet zo makkelijk. Hè,
maar heb jij dat dan ook wel eens, dat mensen zeggen... Justine, kan ook wel een onsje minder?
Nou, eigenlijk heb ik dat niet heel vaak gehoord. Misschien een advocaat.
Maar een advocaat die aan tafel zit. Maar jij bent heel terughoudend eigenlijk wel.
Ik ben wel redelijk terughoudend, denk ik. Ik ben wel voorzichtig met mijn uitspraken, laat ik het zo zeggen. Ook omdat, en dat is niet onbelangrijk, het natuurlijk wel verhard is. Ja. Vroeger was de persofficier eigenlijk meer de boodschapper, dus... de zaaksofficier doet de zitting, of de zittingsofficier in dit geval. En je merkt wel dat ook de persofficieren wat meer voor de kiezer krijgen in dat opzicht.
Ja.
Omdat wij wel verhaal doen voor tv. En zeker in tijden waarin de mensen die op zitting staan minder gefilmd worden, minder worden vermeld.
Maar mag ik daar iets over vragen? Want dat zie je natuurlijk vaak nu dat merk jij ook, denk ik, in hele gevoelige zaken of in zware misdaadzaken. Dat de zaaksofficieren eigenlijk, waar ze vroeger nog op beeld kwamen of met naam in de krant kwamen, worden ze nu afgeschermd. Mm-hmm. Maar jij staat daar wel naast OM. Dus jij bent dan op zich op dat moment het gezicht van het OM voor die camera van AT5 of de NOS. Hoe werkt dat voor jou dan? Want ik bedoel.
Nou, dat werkt voor mij. Niet.
Nee, precies. Nee, maar
ik sta er gewoon. Ja, en ik
Maar dan ben jij wel het gezicht van die zaak geworden.
Ja, dat klopt. En dat heeft soms ook wel vervelende kanten. Dat is in het verleden wel eens gebeurd.
Ja. Maar dat is ook niet te doen. Dat werd of aangesproken?
Oh ja hoor. Aangesproken, wel een keer geïntimideerd.
Oh echt?
Daar ga ik verder niet over in detail treden. Nee. Maar dat gebeurt zeker wel.
Ja.
Omdat ze op een gegeven moment niemand anders meer hebben... wie ze zich kunnen richten.
Ja.
Dus,
ja. Hey, daar heb je die vrouw die...
Je bent al lang, dus je bent zelf weer herkend.
Justine, je hebt een zaak gekozen... die stamt uit jouw tijd in opleiding tot officier van justitie. En toen zat je bij de recherche. En waarom heb je deze zaak uitgekozen?
Ja, ik moest natuurlijk even nadenken om met een bijzondere zaak te komen. Ik dacht, ik ga niet iets meenemen uit mijn tijd als persofficier. En ik zit zelf nu privé een beetje in een mantelzorgtaken... Ik ben een oude vader en ik moest ineens denken aan een zaak van een 87-jarige vrouw die haar echtgenoot heeft omgebracht. Tenminste, daar werd ze van verdacht, dus uiteindelijk ook voor veroordeeld. Wat zo uitzonderlijk is, het gebeurt natuurlijk niet zo vaak dat je een hoogbejaarde verdachte op zitting hebt.
Wat mocht jij doen? Want je bent op dat moment in opleiding om officier van justitie te worden. Wat mag je dan doen bij de recherche? Mag jij dan ook gewoon daar naar binnen of hoe werkt dat?
Je krijgt aan het begin gewoon een pasje, dus dat je gewoon elke dag daar binnen kunt. Ik zat toen bij de districtstagiairs in Oost.
De DRR?
De DR in Oost, niet de DRR.
Belletje.
Oh, districtstagiairs in Oost, op de Linnaeus. Ja, in het begin is het natuurlijk, je voelt je een beetje ongemakkelijk. Want je denkt echt van, wat kom ik hier doen? Ik weet helemaal van niks.
Hoe oud was je toen, als ik vragen mag? Was je echt beginnend in die opleiding, of niet?
Nee, het was aan het eind van mijn opleiding. 2015, dat is nu 8 jaar geleden. Dat was ik 26.
Nee, maar je kwam er niet als 21-jarige
Nee, zeker niet.
Maar je komt daar wel op zo'n team binnen, zeg maar, van ervaren.
Ik was helemaal bang, wat zal ik de eerste dag aantrekken? Ik kwam daar natuurlijk een filter in het pakje en iedereen keek maar. Toen dacht ik, oh, morgen spijkerbroeken, sportschoenen. Want,
Mephisto's.
ja, zoiets. Maar nee, in het begin loop je, je kijkt gewoon een beetje mee. Maar je gaat wel mee als je bijvoorbeeld, weet je, een buurtonderzoek. Ik bedoel, ga ook met mijn klapblokje mee, een pennetje erbij. Ja, dus het is wel dat je gewoon in feite, en ook een officier is een opsporingsambtenaar, dus je mag in feite gewoon alles doen. Ik heb ook gemerkt hoeveel werk er achter dingen zitten die ik als officier echt met één krabbel afdoe. En dan zie je vervolgens wat je als regisseur daarvoor moet doen. Een vrijgaaf van een lichaam bijvoorbeeld. Dus
Wat dat is van, joh, geef dat lichaam maar vrij, we zijn klaar met
je wordt gebeld door de schouwarts, en dan komt er een formuliertje en daar staat een soort heel kort tekstje in en dan hoef ik alleen maar een krabbel te zetten. Maar aan die kant heb ik dus een vrijgaaf van een lichaam moeten regelen. Nou, dan moest ik 10 formulieren voor invullen en de burgemeester dit en dat is echt verschrikkelijk.
Ja.
Dus ik heb wel veel meer respect gekregen voor de politie.
En is er dan iets waar je... Kijk, bedoel, als ik bij de politie zou meedraaien, dan zou ik ook wel hopen op iets spannends.
Ja, ik wilde een lijk natuurlijk, dat snap je. Dat klinkt heel lullig, maar dat hoopte ik wel. En in het begin, juist ook omdat ze zeiden, ja, er komt straks een zomerperiode aan en dan gaan mensen veel drinken en dan steken ze elkaar of dan vermoorden ze elkaar. En dan we hadden heel veel lijken.
Summer in the city,
Maar het gebeurde maar niet en het gebeurde maar niet. Dus ik moest er wel eventjes op wachten.
En toen gebeurde het wel. Wat gebeurde er?
Ja, nou deze zaak, ik werkte, het was gebeurd en daarna kom ik pas bij de recherche terecht. Dus, maar het was gewoon zo'n unieke zaak. Want hoe vaak zie je nou dat een verdachte zo'n leeftijd heeft en dat je ook denkt van, wat is dit? Ben ik in een soort van slechte filmland?
Ja, want wat was de informatie die jullie hadden in het begin? Want toen jij erbij kwam... Ja. Lichaam al gevonden, dat heb je niet bij. Je bent niet
nee,
in dat
ik ben niet
huis
bij het lichaam geweest, maar bijzonder was wel dat er een 112-melding was gekomen. Er was in eerste instantie politie die in de buurt reed, want de melding was niet... De melding was, ik hoorde een doffe klap en mijn man is gevallen en ik denk dat hij niet meer ademt of zo. Dus er waren politiemensen in de buurt en die zijn op die melding afgekomen. Hebben nog gevraagd ook aan de vrouw van, hoe ziet de woning eruit? Doet u alvast open? En ja, nog een portiekwoning, dus eerst een andere deur. En nou, het zat uiteindelijk allemaal op slot, dus het moest allemaal worden opengemaakt. Toen zijn zij begonnen met reanimeren en toen zijn ambulance mensen erbij gekomen. Ja, en toen bleek dus al vrij snel dat bij het aftrekken van de pets van de AED, dat daar gewoon een stroom bloed uit liep. En dat we dus eigenlijk wel te maken hadden met een PD.
Maar dat was gewoon één snijbond.
Een plaatsdelict.
Plaatsdelict.
Dat was één snijbond die onder die...
Ja, het was een heel klein sneetje. Echt, ik denk nog geen centimeter. Dus het viel helemaal niet op. Maar de verbalisanten die in eerste instantie te plaats waren gekomen, die zagen op het aanrecht een soort van rode streep. En die zagen een licht roze vloeistof in het wasbakje onder de gijzer. En lichtroze op de draaiknoppen van de gijzer. Dus dat was waarschijnlijk bloed vermengd met water.
Ja, maar hoe heb je zo, misschien dat je daar geen antwoord op kan geven, maar ik kan me zo voorzien. Ik bedoel, als je iemand steekt, hè, met een als dan die ambulancebroeders komen, die zien dat dan toch ook dat daar bloed uitkomt? Of, hoe moet
nou, het lastige was in eerste instantie, waarschijnlijk is hij omgedraaid, is hij in eerste instantie gevallen op zijn gezicht. Zijn gezicht was echt heel erg bebloed en zijn onderarmen ook. Of één van zijn onderarmen. Dus in eerste instantie wisten ze niet helemaal wat er nou aan de hand was. En je weet bij oude mensen, die slikken vaak bloedverdunners. Dus dan hoeft het helemaal niet zo heftig te zijn, maar dan gaat het ontzettend bloeden. En toen ze zijn begonnen met reanimeren, toen kwamen ze dus bij het aftrekken van zijn pet erachter. Ja, toen kwam er zoveel bloed uit,
dat er een
sprake moest zijn van in ieder geval een wond onder zijn oksel.
En wat moest jij uitzoeken toen? Want ik bedoel, dat dit lijkt me een 1-2'tje, toch? Nou, dit is niet goed. Mevrouw, komt u maar even mee.
Nou, het ging niet zo van mevrouw meteen, kom maar mee. Mevrouw was op dat moment heel erg verward. En haar adem riekte naar alcohol, zoals we dat in mooi Nederlands zeggen.
Ja.
Dus ze had wel wat gedronken ook. En uiteindelijk, zo iemand neem je uiteindelijk wel mee. Want toen ze door hadden van, dit is waarschijnlijk bloed. En het is een steekwond. En godzijdank hadden alle hadden de twee verbalisanten in de woning gecheckt of alles dicht zat. En dat was het geval. Dus er waren
de
ook geen derde.
Ramen
de deuren en ramen.
Ja.
Dus er waren ook geen derde. Dus ja, toen werd zij toch wel vrij snel aangehouden buiten heterdaad. En mee naar het bureau. En dan zit je daar op het bureau met een vrouw van toen 87... die dan in zo'n ophoudcelletje moet zitten. Dat is natuurlijk echt een heel raar
film. Toen zat je er wel al bij dit hele
onderzoek. Nee, dit is natuurlijk achteraf. Ja. Maar en dan ga je uiteindelijk, moet je natuurlijk zo iemand verhoren. En dat gebeurt dan met, dan mag je zo op het belletje drukken, denk ik, VKV'ers.
Nou, dan ga ik drukken.
Verhoorders kwetsbare verdachten.
Ja.
Want dat zijn speciaal getrainde mensen die hele jeugdige verdachten kunnen horen. Ja. Mensen die gewoon kwetsbaar zijn, omdat ze bijvoorbeeld een hele verstandelijke beperking hebben of iets dergelijks. Maar dus ook bij hele oude verdachten. En daar is eigenlijk mee begonnen met het horen van die mevrouw. En ze zei al vrij snel dat zij het in ieder geval niet had gedaan. Dat zei ze meteen. En toen werd ze vrij snel geconfronteerd met bloed dat was aangetroffen. En een mes in een messenblok wat in beslag is genomen.
Was dat een groot mes? Of was
het een... Nee, het was niet een heel groot mes. En zij zei toen van ja, dat mes gebruik ik altijd om biefstuk mee te snijden. Dus dat bloedlijntje moet daarvan zijn. Want afgelopen vrijdag had ze een biefstukje gesneden. En dat was zo'n lekker scherp mes. Dat was gebleken. Zijn vezel, of de vezels van zijn trui zaten er ook nog op.
En haar DNA waarschijnlijk.
En haar DNA, dus ja.
Ze hing.
Bewijstechnisch was het niet heel ingewikkeld. Maar zij bleef volhouden dat ze het niet gedaan had.
Maar wat ik... Kijk, ja, ik ben journalist, dus ik ben altijd gelijk gebiologeerd door het verhaal. Heb jij dat ook als officier? In zo'n zaak zou ik toch willen weten van, hoe leven deze mensen samen? Wat is hier aan de hand?
Wat is de achtergrond hiervan? Ja. En eigenlijk...
Want je zou kunnen zeggen, joh, we hebben een mes. Deze vrouw, DNA, hup, klaar, pan klaar. Ja. Deze vrouw heeft dit gedaan. Er is geen andere mogelijkheid. We gaan, dit hoeven we verder niet uit te zoeken.
Nee, we hadden ook niet echt... de verdediging heeft nog wel een alternatief scenario geopperd. Maar het was voor ons eigenlijk vrij snel duidelijk dat zij het gedaan had. Ook al bleef ze dus keihard ontkennen. En die verhoorders dus, dat werkte voor geen meter. Want die hebben haar een paar keer geprobeerd te verhoren. Elke keer als het even te moeilijk werd, dan moest ze naar de wc. Maar dat gaat natuurlijk heel een beetje met de mantel de liefde. Hè? Van, mevrouw, hoe gaat het met u? En vertel eens over die dag. Het werkte niet. En toen op een gegeven moment zei de teamchef zelf, ook zo'n ras echte Amsterdammer, die sloeg het met zijn vuist op tafel. Weg met die VKV'ers. Ik ga er zelf zitten. En toen zag je ineens dat die vrouw heel anders werd. Want hij zei gewoon, en nu gaat u vertellen wat er gebeurd is. En ze sloeg met de vuist op tafel. En ik heb het niet gedaan. En ze sloeg echt. Ja, wij zaten in die ruimte erachter te kijken. En het leek alsof zij gewoon een hele andere persoonlijkheid had.
Maar wacht heel even, voordat we te snel gaan. Hè? Want eventjes mijn beeld. Zij wordt aangehouden. Praten we nu over de eerste 3 dagen na aanhouding? Of,
ja of... ze is meegaan diezelfde avond naar het bureau.
Ja.
Ze was volgens mij om rond 9 uur of zo aangehouden. En ze is uiteindelijk om 11:30 in verzekering gesteld. Maar de officier heeft toen wel gezegd, ze mag de inverzekeringstelling thuis, of in ieder geval bij familie, doorbrengen. Ja. Want ze hoeft niet in een cel.
Nee.
Ze is later wel voorgeleid bij de rechtercommissaris. En daar hebben wij ons niet verzet tegen schorsing. Dus uiteindelijk heeft ze heel kort...
dus deze verhoren vinden plaats in die periode.
Ja, in die periode.
En voor mij wilt, wanneer raak jij nou betrokken bij deze zaak?
Ik raakte betrokken, deze verhoren, ze is de eerste keer gehoord in die eerste paar dagen. Maar die verhoren die hebben echt in een periode echt van maanden plaatsgevonden. Okay. Ook omdat ze in het begin behoorlijk verward was. En ja, wij vonden ook dat een psycholoog, een psychiater naar haar moest kijken of ze wel normaal functioneerde.
Maar wanneer ben jij betrokken geraakt zelf? Bij deze
bij het tweede verhoor, vanaf het tweede.
Ja, oké, dat is wel vrij snel eigenlijk. Ja. Dus eerst heb je VKV'ers die dit gaan doen. En dan die teamchef, die komt hij erbij. Is dat al in het begin ook al, of niet?
Nee, want juist in het begin wil je zo iemand juist een kwetsbare verdachte
maar wel,
niet.
Ja. Maar wel in de eerste periode.
Ja, natuurlijk, maar die zit op gewoon als teamchef op de zaak, weet je. Dus die zaak wordt besproken met het hele team. En de een gaat het buurtonderzoek doen, de ander gaat het verhoor doen.
Ja. Wat was er in die buurt? Want ik kan me voorstellen, als mensen over mijn buren iets vragen, daar weet ik wel wat van. Wat kwam er uit? Ik ben wel benieuwd, wat was het beeld wat jullie hadden over die...
Ja, het was eigenlijk wel een triest verhaal, want ze leidden een heel teruggetrokken bestaan. Op zich is dat niet zo heel gek op die leeftijd natuurlijk, maar kregen eigenlijk nauwelijks bezoek. En de buurvrouw, een van de getuigen, die zei, ja, die vrouw die begint 's middags om 3 uur met drinken en ze wordt echt heel lelijk tegen haar man. En ze zei, het is zo erg dat ik en mijn man hebben een soort van appgesprekken over als zij weer heel lelijk doet tegen een man. Dus zij zei dan echt dingen als, ik trap je helemaal in elkaar. Ze vloekte en schreeuwde dan. En dus eigenlijk niet wat je verwacht van een soort van lief omaatje. En dat werd ook bevestigd door andere buren. Dat ze eigenlijk niet zo'n hele zachte vrouw was. Maar eigenlijk gewoon een hele keiharde tante.
En hadden deze mensen al kinderen, of niet?
Ja, ze hadden 3 kinderen, als me niet.
En wat verklaart die daarover dan? Weet je dat nog?
Ja, nou, die kinderen, ik kan me nog herinneren dat van uiteindelijk zijn er ook mensen getapt in dit onderzoek. En dat zij probeerden in ieder geval een alternatief scenario te bedenken. Want ooit was er in 2014 een persoon in die woning geweest, een oplichter, die zou de sleutels hebben meegenomen. Dus hebben we nog geprobeerd om te kijken of dat scenario stand zou houden in de rechtszaal. Maar ja, die mevrouw had zelf verklaard dat er geen anderen in die woning waren. Dat ze gewoon een doffe knal hoorden, dat een man ineens op de grond lag. En dat
deuren
ze
waren
dat
op slot.
Deuren waren op slot. En dat was echt heel goed dat de politie dat van tevoren had gecheckt. Dus dat verhaal, dat ging eigenlijk nergens heen.
En dan zit je dus in zo'n verhoorkamer. Dan komt er opeens,
de teamchef.
De teamchef.
Ja.
En wanneer is dat, even qua periode? Is dat na 3-4 dagen of is dat pas
nee,
na maanden?
Nee, dat was echt later. Omdat zijn begin, ze is volgens mij in de eerste 3 dagen verhoord. En daarna echt een paar weken later ook om een beetje soort van te kijken. Zij moest weer een beetje rustig ook worden. Omdat ze natuurlijk best wel verward gedrag had vertoond.
Dus die teamchef die komt?
Ja, en toen werd zij dus echt heel fel. Ja, niet dat ze ineens heeft bekend. Ze zei op een gegeven moment wel van, nou, als jullie het denken, dan zal ik het wel gedaan hebben.
Maar ze
sloeg echt meerdere keren met de vuist op tafel. En hoe feller hij werd, hoe feller zij ook werd. En op een of andere manier werkte dat dus wel beter dan, zeg maar, die verhoorders van die kwetsbare verdachten.
Je zag ineens een ander gezicht.
Ja, ineens een ander gezicht, ja.
En in hoeverre is dat dan van belang bewijstechnisch? Dat je dat ziet, of is het meer voor je eigen geruststelling dat je denkt van ja, ik zie het dan dit komt overeen met de verklaringen van de buren. Dit klopt wel. Is
dit
het meer voor
wel,
je eigen
verhaal.
Gemoedsrust?
Ja, en weet je wat, kijk, wij hadden natuurlijk eigenlijk geen twijfel over dat zij het gedaan had eigenlijk. Ja. Maar je wil natuurlijk wel weten waarom het dan gebeurd is. En we hebben uiteindelijk natuurlijk een doorzoeking in die woning ook gedaan. En het was best wel triest, want zij kon eigenlijk de zorg voor haar man niet meer aan. Tenminste, dat vermoeden wij. Want haar bed, haar kant van het bed was bijvoorbeeld heel schoon. En de kant van haar man was gewoon echt vervuild, zwaar vervuild. Zijn kleding, we hebben kleding van hem gevonden, zwaar vervuild. Hij kon eigenlijk niet meer voor zichzelf zorgen, was volledig afhankelijk van zijn vrouw. En ik denk gewoon dat zij uiteindelijk, en dat heeft de rechter heeft daar ook op doorgevraagd, maar zij bleef ontkennen. Ik denk gewoon dat zij de zorg voor haar man gewoon niet meer aankon. En dat is eigenlijk natuurlijk wel heel triest, dat het dan zo ver moet komen. En je kunt zich bijna niet voorstellen dat zo'n vrouw dan op een gegeven moment denkt, nou ja, weet je, het is nu klaar. En misschien omdat hij een borreltje te veel had gedronken, dat je op een gegeven moment in de keuken staat, een soepje aan het opwarmen bent. Je ziet dat mes en je denkt, ja, nou ja, ik steek hem neer.
Maar was iets inderdaad bekend over de omstandigheden, want zij ontkende, waaronder dit gebeurd was? Het was natuurlijk in de woning gebeurd, maar was het 's avonds, 's ochtends, was het tijdens het avondeten, tijdens het slapen gaan, tijdens
ze
poetsen?
Denken in ieder geval, zij heeft om, even kijken, 5:30 in de avond heeft zij 112 gebeld. En om 7:10 heeft ze haar kinderen gebeld. Eentje nam niet op. De tweede, volgens mij, die had zoiets gezegd. Want ze had gezegd, ja, pa ligt op de grond of zo. En toen had hij zoiets gezegd, je moet de dokter bellen. Heeft ze volgens mij geprobeerd de huisarts te bellen. Maar kreeg ze een doorkiesnummer of zo. Dus dat was niet helemaal gelukt. Toen heeft ze een derde kind gebeld. Ja, en toen heeft het nog geduurd tot 7:55 voordat ze 112 heeft gebeld. En ze heeft later ook gezegd van, ja, ik hoorde een doffe knal. En toen lag hij daar op de grond. En toen dacht ik, ja, nou,
maar kon u uit de sporen zeg maar, in de woning zelf afleiden van onder welke omstandigheden het misschien wel gebeurd was?
Nee. Er lag een vlek op het tapijt, maar dat is natuurlijk niet gek. En zijn gezicht was ook erg bebloed. En omdat hij vermoedelijk wel eerst op de grond is gevallen voorover, verklaart ook zeg maar, dat zijn gezicht open was. Ja. Zij heeft hem geprobeerd te verslepen van de eetkamer naar de hal, maar dat lukte uiteindelijk niet. Dus hij lag precies zeg maar, met de benen in de woonkamer, met de rest van het lijf in de hal. Maar eigenlijk, meer is er dus niet over duidelijk geworden. Nee. Maar het stond wel vast dat zij uiteindelijk, wat ons betreft in ieder geval, dat ze het gedaan had.
Het is zo'n zaak die dan ook toch wel je fantasie een beetje prikkelt. Hè? Dat je denkt, wat zou dat toch allemaal, als je zo'n leven met iemand, als je zo'n leven samen hebt doorgebracht. Wat is er dan toch gebeurd dat je dan opeens na zoveel jaar nou ja, toch in betrekkelijk rust. Want waren er eerder meldingen geweest van geweld en dat soort dingen?
Nooit.
Dus behalve de buren die zeggen, nou, die buurvrouw kan verschrikkelijk kijven. Die kan enorm tekeer gaan.
Dat zeiden de buren wel. De laatste 3 weken was het erger geworden. Ja. Dat zij dus ook vroeger kennelijk begon met drinken. Hoe ze dat dan hebben geconstateerd, dat weet ik niet. Maar wel dat het gevloek en het schelden, dat steeds erger werd de laatste 3 weken.
En hebben jullie ook gedacht, want misschien is ze dement? Of
zeker, we hebben sterker nog een dubbel PO gelast. Dat betekent psychiatrisch onderzoek, zowel een psycholoog als een psychiater. En daar kwam eigenlijk uit dat zij normaal functioneerde. Dat er geen sprake was van een stoornis. En er werd gewoon gesteld dat zij volledig toerekeningsvatbaar is.
Werd er ook iets gerapporteerd over die verhouding tussen haar en haar man? Zeg maar, helemaal niet. Nee.
En er was ook dus ook nooit eerder iets voorgevallen. Is nog geen melding op het adres. En zij had een blanco strafblad. Nog nooit iets uitgesproken in haar leven. Dus...
Mag ik iets anders vragen? Ja. Even in aansluiting eigenlijk wat Wouter net zegt. Hè? Van, je wil eigenlijk weten hoe het verhaal in elkaar steekt. Maar ik kan me ook voorstellen, zeker op het moment dat je het bewijs aan zich gewoon rond hebt. Hè? Je hebt de DNA-sporen. Het kan niet anders zijn dan dat zij dat gedaan heeft. Zij ontkent. Ja. Maar je kunt er in principe ook gewoon naar de rechter brengen.
Ja.
Hè? En gewoon laten veroordelen, om het zo maar te zeggen.
Ja, dat is ook gebeurd uiteindelijk.
En jij bent natuurlijk officier nu. Wat is het omslagpunt? Dat je zegt, nou, weet je, we stoppen met het zoeken naar het verhaal. Want het verhaal aan zich gaan we niet meer vinden. En we gaan nu gewoon...
Dat lijkt me ook ingewikkeld.
Ja. Ja, kijk, op een gegeven moment, wij merkten gewoon dat elke keer als het haar een beetje te heet onder voet werd, dan zei ze, ja, ik moet naar de wc. En je gaat natuurlijk niet tegen een vrouw van 87 zeggen van, ja, je mag niet naar de wc. Dus ja, op een gegeven moment merkte je gewoon, ze gaat niks zeggen. En ook een aantal maanden, of wat zeg ik, 1,5 jaar later op zitting, zij bleef gewoon ontkennen. Ze zei af en toe wel van, ja, nou ja, dan zal het wel gebeurd zijn. Maar ze heeft nooit bekend.
Een harde noot om te kraken dus.
Precies, echt een harde noot om te kraken. En kijk, het is misschien nog anders. Kijk, de familie had het min of meer haar al vergeven. Want wij hoorden ook wel in tapgesprekken van zoiets van, ja, we zijn niet boos op haar of zo.
Dus... Want waar werden die taps aangesloten dan?
Ja, om natuurlijk te kijken wat er gebeurt. Tuurlijk, ja,
maar er kwam ook niet zo heel veel uit eigenlijk.
Nee, er kwam ook niet heel veel uit. Er werd alleen maar een beetje over derden gesproken. Of dat ze niet boos op haar waren. Maar...
Het lijkt me dan toch ook gek als je die taps hoort. Hè? Ja, we hebben je al vergeven. En dan, ja, oké.
Okay. Alsof het een soort privé kwestie, dat je misschien denkt, ja, het is een privé kwestie, laat maar hangen.
Het is natuurlijk het is een beetje hallucinant.
Wij doen natuurlijk een waarheidsvinden. Dus wij willen uiteindelijk dat de waarheid boven tafel komt. En wij denken dat de juridische waarheid al boven tafel is gekomen, omdat ze is uiteindelijk natuurlijk ook veroordeeld. Bewijs was er wel. Alleen je wil gewoon, wij hadden van haar willen horen van, joh, is het nou echt omdat zij de zorg niet meer aankon? Of was je vervelend?
Ja.
Weet ik veel. Heeft hij haar van tevoren een tik verkocht?
Ja.
Alles had gekund.
Ik kan van alles natuurlijk.
Nee, waarom zat ze eigenlijk niet? Ja, goed, ze had natuurlijk een hoge leeftijd. Maar laten we wel zijn, het doodsteken van iemand is gewoon een 12-jaarsfeit. Zoals we het noemen. Dat is een grond.
Ja, maar waar gaat
die vrouw
naartoe? Dit snap ik wel. Kijk, dat ze haar in verzekering hebben gesteld en thuis hebben laten doorbrengen. Dat is denk ik op dat moment, omdat het was volgens mij 11:30, bijna 12 uur 's nachts. Ja, waar ga je met die vrouw naartoe? Moet ze dan naar een cellencomplex op dat moment? En nou, uiteindelijk, dat zijn geschorst.
Maar huis en bewaring zijn er natuurlijk wel op zich, waar oudere mensen kunnen zitten.
Ja. Maar ik vind het niet zo gek dat daar toen niet voor is gekozen. En ook met name omdat je denkt, er is geen sprake van vluggevaar. Waar gaat die vrouw naartoe?
Ja,
en ze was ook, en ook wel dat die vrouw gewoon zelf in de eerste paar dagen echt best wel een beetje in de war was.
Ja. Wat hebben jullie ten laste gelegd eigenlijk?
Moord/doodslag. Dus dat is natuurlijk één ten laste legging. Je kan natuurlijk de bestanddelen van moord wegstrepen. En we zijn ook nooit voor moord gegaan. We hebben uiteindelijk...
Waarom niet? Want wat
met de voorbedachte raad. Zij heeft zelf niks willen verklaren. Nee. Dus als je geen verklaring hebt over wat er gebeurd is...
En scheelt dat in de strafmaat, Chris?
Tegenwoordig niet meer, hè? Of althans heel weinig, sinds onze hooggeëerde minister van Justitie de straf heeft verhoogd van 15 naar 25. Nee, maar het is natuurlijk heel simpel. Kijk, voorbedachte raad vereist bewijs van voorbedachte raad.
Ja.
Dus op het moment dat je geen bewijs hebt dat iemand de tijd heeft genomen en daadwerkelijk tot een plan is gekomen dit te doen. Ja, als je dat niet hebt, dan kun je gewoon niet tot het bewijs komen en wordt het gewoon per definitie een doodslag. Maar kijk, wat ik me toch even afvraag, hè, want jij hebt daar toen middenin gezeten. Wat was jouw rol eigenlijk in dat onderzoek? Wat heb jij gedaan?
Nou, ik heb in dat onderzoek echt met name gewoon meegekeken en gewoon heel veel met name ook van geleerd. En waarom bijvoorbeeld mijn collega, die de officier in die zaak was, een bepaalde keuze op dat moment heeft gemaakt. Hè? Om bijvoorbeeld iemand wel of niet naar huis te sturen, iemand wel of niet onder de tap te zetten, dat soort dingen. En ik heb natuurlijk meegekeken met de verhoren hoe dat gaat, dingen uitgewerkt, want alles wat je...
En hoe is dan de wisselwerking tussen dat rechercheteam uit Oost, waar jij bij zit, en die officier van justitie? Is het dan echt zo dat die officier van justitie in zo'n zaak echt leidend is? Of Hoe werkt het?
Toch een beetje in overleg.
Nee, maar dat gaat een beetje in overleg. En het ligt ook heel erg aan het team waar je mee samenwerkt. Of je heel ervaren mensen hebt of minder ervaren mensen. En in sommige gevallen merk je gewoon dat de officier heel erg leidend is.
Ja.
En in sommige gevallen, weet je, zegt de politie, nou, we hebben dit plan van aanpak. En dan zegt de officier, nou, lijkt me prima.
Ja, maar je hebt officieren die heel erg dicht op het onderzoek zitten. En je hebt, dat merken wij ook. En officieren die echt wat meer... Ja. Afstand staan.
Maar ik denk in deze zaak, omdat het al vrij duidelijk was, we hadden natuurlijk, weet je, die streep bloed, het mes in het messenblok, het beetje water, wat er, het bloed op de draaiknoppen van de gijzer. Het was vrij snel duidelijk dat dit gewoon een ronde zaak was.
En toch, als ik dit dan weer hoor, hè, Chris, is officier van justitie, dat is dan toch in die hele rechtsketen, is dan toch wel een van de mooiste banen, lijkt me.
Probeer je mij nu weer te verleiden tot het overwinst.
Nee, 100%.
Nee, maar het is een prachtige baan. Want je
leidt een onderzoek. Ja. Je bent niet. Je zit aan het begin van een zaak, zit je er bovenop. Ja. Jij neemt de beslissingen. Welke kant gaat het op? Het is natuurlijk is natuurlijk. Je bent echt leidend. Dat is natuurlijk wel een prachtige baan.
Mag ik vragen? Gewoon eventjes. Heb jij tijdens dat onderzoek gehad, niet ten nadele van de officier van justitie, het leiden, maar je werkt natuurlijk. Je was in opleiding tot officier van justitie.
Ik weet het beter.
Nou, dat je dacht van, dat had ik anders gedaan als officier.
Ik weet even niet meer hoe het precies ging, maar ik geloof dat tussen het moment dat de oude dame zeg maar naar huis mocht en het moment waarop de taps zijn afgesloten, dat er best wel een tijdje tussen zat. En volgens mij
had jij gekund,
maar ik weet eigenlijk niet meer hoe dat precies gegaan is destijds. Nee. Maar tuurlijk heb je wel eens, maar dat heb je ook wel eens als je spart met een collega over een zaak.
Ja.
Weet je, de een die zit er veel meer bovenop en de ander denkt, oh nee, we kunnen er nog wel even mee wachten. Daarom is het ook zo leuk om te sparren over zaken. Ik bedoel, dat kan je niet in elke zaak doen, maar als het een grote zaak...
Ben jij een officier die er bovenop zit, bij zo'n team?
Nou, ik ben nu, ik doe al een hele tijd eigen zaak mee, omdat ik nu teamleider ben. Ik geef denk ik politieteam best wel wat ruimte.
Ja.
Dus ik ben niet degene die altijd zeg maar, met ideeën hoeft te komen. Maar het ligt wel aan de mensen met wie je samenwerkt natuurlijk.
Ja. Ja.
Hey, in de rechtszaal, heeft deze mevrouw nog iets gezegd in de rechtszaal?
Standpunt ze toonde weinig emotie. Heeft eigenlijk...
Was je erbij?
Ja, heeft eigenlijk niet zo heel veel gezegd. De verdediging, de raadsman kwam met het... Het verhaal dat het mes moest worden uitgesloten van het bewijs, omdat het onrechtmatig in beslag zou zijn genomen. Dat stond namelijk op een KVI. gaan we weer kennisneming van in beslagname.
Ja,
dat het om procesverbaal 9:30 s'avonds was. De doorzoeking pas om 11:30 was gelast door de rechtercommissaris. Maar dat was een schrijffout inderdaad.
Daar kwam je vroeger een heel eind mee, hè, Chris?
Maar ook in 2015 heb je er niks aan eigenlijk.
En het andere alternatieve scenario van de oplichter die de sleutels had ontvreemd en dus naar binnen moest gaan... Maar de advocaat, voor mijn gevoel, maakte er niet heel veel werk van.
Omdat hij ook al wist van
ik denk gewoon dat er weinig
en was haar familie, waren de kinderen er? Haar kinderen, waren die in de
kinderen,
zaal?
Zeker. Volgens mij twee zoons en een dochter, als ik me niet vergis.
En hebben die nog iets gezegd? Hebben die nog slachtofferverklaringen of zoiets?
Die hebben iets gezegd over het minderen van de straf. En dat ging er toen om dat zij eigenlijk vonden dat het... Of tenminste, dat zei de raadsman dan... Maar dat de kinderen graag voor de ouders wilden zorgen... Of voor de moeder wilden zorgen. En dat ze dus om die reden een geheel voorwaardelijke straf wilden. Zodat zij de zorg op zich konden nemen. En ik kan me herinneren dat dat een beetje... In ieder geval bij mij in het verkeerde keelgat schoot. En niet om iemand zwart te maken hoor. Maar omdat eigenlijk die mensen zo weinig bezoek kregen... dat er eigenlijk helemaal niet echt voor die mensen werd gezorgd. Dus op het moment dat het dan helemaal misgaat... Ja, dat dan ineens...
En dan roept het toch nog zoiets, dan toch ook wel weer meer vragen op van wat is dit nou toch allemaal?
Dat is hier toch gebeurd, hè?
Dat is hier toch gebeurd, ja.
Kijk, ik kan me voorstellen in zo'n situatie, op het moment dat zo'n vrouw tot dan toe eigenlijk niet echt openheid van zaken heeft gegeven, sterk nog eigenlijk helemaal niet. En het bewijs er wel ligt. Kijk, je hebt ook wel rechtbankvoorzitters, dat weet jij ook, Wout, hè? Dat die echt nog proberen om dat eruit te trekken.
De ellips.
Maar je hebt ook rechtbankvoorzitters, hè? Ik bedoel, we hadden bijvoorbeeld Frans Baudouin hier. En die vindt eigenlijk, dat zei hij toen, je moet de verdachte laten in zijn verhaal. Hè? Dus op het moment dat de verdachte gewoon een bepaald verhaal heeft, dan ga ik niet heel erg aandringen. Maar je hebt ook rechters, ik weet niet of Wieland er zo eentje is, of Jacco Jansen, maar hè, die juist wel heel erg gaan proberen het nog eruit te trekken.
Nee, ik kreeg niet de indruk dat dat... Maar dat elke keer, dat, net als bij de verhoor... op het moment dat zij een vraag kreeg waarvan ze dacht... ik weet niet wat ik je moet zeggen, dan wilde ze naar de wc.
Ja. Dus dat kwam eigenlijk ook niks uit. Tijdens die hele inhoudbehandeling niet. Nee.
De uitspraak doodslag, 4 jaar. heeft ze uiteindelijk gekregen. Wat vond je daarvan? Vond je dat, deed dat recht? Is dat een waarachtige uitspraak?
Kijk, wat je natuurlijk moet beseffen is dat iemand die op het moment van de uitspraak, als ze 89, 4 jaar krijgt, dat is in feite voor iemand gewoon levenslang, hè?
Ja.
Want, hè,
want bedoel, wat hadden jullie geëist?
4 jaar.
Ja, dus dat is gewoon conform.
En dat is
een
hoger beroep ook bevestigd. Dus het is 4 jaar
Dan geeft u toen nog een derde vanaf. Dus dan zit je...
Ze heeft uiteindelijk, als ik me niet vergis, precies 2 jaar gezeten.
Zo.
En dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Want waar ga je naartoe met zo'n oude vrouw?
Ja, maar ja, en aan de andere en ik snap dat leeftijd ertoe doet.
Ja.
Maar aan de andere kant denk ik, ja, oké. Okay. En als je dus 40 bent en je steekt je partner dood. Dan kom je niet weg met 4 jaar.
Nee, dan kom je zeker niet weg met 4 jaar. Dat klopt.
Afhankelijk van omstandigheden.
Dat zou je kunnen betitelen als een soort leeftijdsdiscriminatie.
En de rechtbank heeft daar ook over gezegd, hè, dat uit niks is gebleken dat hij zijn leven als voltooid beschouwde. Dus de ernst van het feit werd echt al benadrukt.
Nee, hij heeft natuurlijk ook geen rekenschap gegeven, want ze heeft ontkend. Dus het zou in principe altijd wel strafhoog kunnen werken.
Ja. Maar ik denk op het moment, kijk, toen zij terecht stond, was ze 89. Dan hebben we alleen nog maar de eerste aanleg gehad. Dan heb je natuurlijk nog een hoger beroep en eventueel cassatie.
Ja.
Ik denk dat iedereen heeft gedacht, dit is wel goed zo.
Ja, haar leven wordt toch de rest van haar leven toch alleen maar beheerst.
Wordt beheerst door
de gevolgen van deze daad.
Ja. Precies.
En dan ga je bizar, dus op die leeftijd nog
2 jaar
zitten.
De bak in.
Ja, zitten. En dat is natuurlijk alweer bijzonder. Want zij is in eerste instantie, zat ze in Den Haag. En op een gegeven moment is ze overgeplaatst, overigens pas na cassatie. Want ze hebben nog geprobeerd in cassatie te gaan, maar dat is niet ontvankelijk verklaard. Dus zij heeft pas in 2019 gaan zitten.
Toen was ze dus?
91.
Wauw.
Ja, en toen is ze dus gaan zitten. En uiteindelijk is ze overgebracht naar de PI in Zwolle. Met een soort van extra zorgvoorziening.
Ja, zorgafdeling. Ja.
En toen had ze nog niet 2/3 van de straf uitgezeten. Want toen gold de oude...
Het bejaardenhuis van bewaring.
Ja, en toen is op een gegeven moment ontslagen uit detentie. En dat bleek omdat ze dus niet langer detentie geschikt was. En dat is natuurlijk ook wel weer bijzonder. Want ja, wij hebben natuurlijk niet een stelsel in Nederland dat echt is ingericht op oude mensen.
Nee,
nou ja, met al die levenslang gestraften die we tegenwoordig hebben.
Ja, dat wordt een ding, wel een ding. Dat wordt natuurlijk een ding. Er is laatst een heel rapport over geweest. Hè, over bejaarden van de RSJ, over bejaarden in detentie. Ja. Maar dat wordt natuurlijk steeds meer.
Het waren er in 2005 volgens mij iets van 20. Ja. En in 2021 hadden we bijna 665-plussers.
Kijk,
in detentie.
En die detentiegeschiktheid, dat is op zich een formeel juridisch begrip. Hè. Dus het is niet eventjes van, je functioneert niet meer. Er komen allemaal rapporten over. En als je
valt telkens uit.
Nee, dat is veel te weinig. Ja. Weet je? En dat je die leuk vindt, is ook duidelijk. Maar als je echt niet meer geschikt bent om in detentie te verblijven, hè, vanwege je ouderdom.
Ja, en het is niet zo dat het soort werkt als thuiszorg. Dat ze je, weet ik veel, 2 keer per dag komen wassen. Of zo werkt het natuurlijk.
Het is echt
op het moment
zorg
dat ze gewoon denken van, weet je, iemand kan gewoon eigenlijk niet meer
zonder
zichzelf zorgen of zonder zorg. En toen is ze dus uit detentie ontslagen. En uiteindelijk heb ik begrepen naar een zorginstelling gegaan. En vorig jaar is ze overleden.
Ja. Hoe kijk jij nou terug op deze zaak?
Ja, ik vind het zo bizar. En misschien is dat ook omdat ik nu zelf met mantelzorg bezig ben en zie hoeveel moeite het kost voor de ene ouder om te zorgen voor een andere ouder die niet meer goed voor zichzelf kan zorgen. Dus ergens vind ik het ook eigenlijk een heel triest verhaal. Omdat ik denk als iemand misschien 5 jaar eerder had ingegrepen, wie dat dan ook is, en me niet te verwijten in de zin, maar iemand had eerder ingegrepen, was het misschien nooit gebeurd.
Nee.
En dan waren ze met z'n tweeën echt stokoud geworden, hadden ze misschien allebei de 100 gehaald en waren ze, weet ik veel, 75 jaar getrouwd geweest en allebei
happily ever after,
inderdaad.
En wat heb je nou geleerd van deze zaak, wat je nu nog steeds gebruikt als officier van justitie?
Meteen taps aansluiten.
Meteen de taps aansluiten. Nee, wat heb ik hiervan geleerd? Dat is wel een goeie eigenlijk. Nou, ik vind het wel bijzonder dat je dus dat zeg maar de waarheidsvinding eigenlijk altijd voorop staat, maar dat je misschien op een gegeven moment als de zaak gewoon rond is en je hebt het bewijs, dat je misschien op een gegeven moment ook moet denken, ja, weet is je, het is goed zo, weet je, de oorzaak of het motief zal nooit bekend worden, maar hiermee moeten we het doen. Ja.
Justine Hausbroek, bedankt voor dit verhaal en je komst naar onze studio.
Graag gedaan.
Dit was Napleiten. Het vonnis en het arrest in deze zaak zijn na te lezen op rechtspraak.nl. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren. Dan bent u op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@kortimedia.nl. En dat schrijf je met een C. Verder zijn we te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.